Gemeente, in verband met het overlijden van broeder Kater wordt u het volgende meegedeeld. Aanstaande donderdag is er gelegenheid tot condoleren van 12:00 middags tot 1:15. De dienst, de rouwdienst, zal aanvangen om 1:00 en aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Dus komende donderdag, condoleren van 12:00 tot 1:15, de dienst om 1:00. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 14... de versen 1, 3 en 7. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God. En vers 3, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen, want alle vlees is trouweloos afgeweken. En vers 7, och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Psalm 14, versen 1, 3 en 7. Schriftlezing vanmiddag, gemeente, is uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5. Wij noemen nu 1 Korinthe, hoofdstuk 5. En daar lezen wij het woord van de Heere. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is en zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt. Alzo dat er één zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worde die deze daad begaan heeft. Doch ik, als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb alreeds, alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft besloten, in de naam van onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geest samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdezem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdezem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdezem, noch in de zuurdezem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders, doch niet geheel met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen, namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig een ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God, en doet gij de boze uit uw lieden weg. Tot zover de schriftlezing. Willen we belijdenis doen van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof? In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 107, het eerste vers: looft, looft den Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zeggen elk die gered door hem van slaafse banden, in vrijheid is gezet uit sfeerpartijders handen. 107 vers 1 na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger Catechismus. Aan de beurt is zondag 31, vraag en antwoord 85. En daar beleiden wij in vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O Heere, we hebben het zojuist gezongen, dat uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid, dat daarom uw volk en kinderen u lief hebben, omdat u een goede God bent, omdat u uw liefde bewijst, dat toen uw volk nog in opstand en in zonde leefde tegen u, dat u hen toen al lief had met een eeuwige liefde. En dat u ook met het aanbod van uw liefde tot deze wereld komt, en dat uw dienst inderdaad een liefdesdienst is. Dat u juist uw kinderen verlost van slaafse banden. Dat u hen verlost uit de macht van de tegenpartij. En dat u een God bent die volkomen verlossing geeft. Ja, u geeft overvloed, het eeuwige leven. U schenkt genade voor genade vanuit uw volheid. En zo, Heere, past het dat uw grote naam geëerbiedigd en geprezen wordt in uw gemeente. Ja, hier moet uw lof ten hemel reizen. Hier moet uw naam geprezen worden. Omdat gij uzelf een naam opgericht hebt op aarde, omdat u zondaren bekeert en daarmee hebt u zelf een naam gevestigd op de aarde. wanneer een doorn in een dennenboom veranderd wordt en een distel in een myrteboom veranderd wordt. En dat zal u tot een naam en tot een teken zijn. En daarom wordt uw naam geprezen op aarde en in de hemel. En daarnaast zijn er zoveel redenen om u te prijzen, om uw scheppingsmacht, om uw goedertierenheid. Maar Heer, in het bijzonder mogen wij hier in de kerk erbij bepaald worden dat uw zondaren bekeert, dat uw zondaren overzet vanuit de dood in het leven. En een zondaar die niets anders was dan een distel, onnuttig, dat hij een myrteboom wordt, een prachtige, nuttige boom. En dat waar een doorn was, dat alleen maar akelig was, in plaats daarvan doet u een dennenboom opgroeien, een nuttige boom. Want zo verandert u een mensenhart. U verandert een zondaar. En u neemt dat stenen hart weg en u geeft een vlezen hart. Dat zij die eerst onnuttig waren, nu heel nuttig worden. Het is van u de Heere geschied. En zo wordt uw naam hier op aarde verkondigd. Dat u doet wat niemand anders kan en wat niets anders kan. U geeft zondaren een nieuw hart. En daar willen wij u voor danken. En Heere, nu zijn wij in uw naam samengekomen. U kent ons hart en leven. Heere, u weet of wij nog een stenen hart hebben. U weet of wij nog bij de dwaze maagden horen. Of bij de wijze maagden. Wanneer het zo is dat wij nog zonder u leven, dat wij nog een hart van steen hebben, dat wij uw liefde niet in ons hart kennen, wij bidden u of u dat wilt aanwijzen in ons leven. Wilt u uw heilige vinger leggen op de zere plek in ons leven. Ontdek ons maar. En snijd maar diep in ons hart en leven in. Opdat dat stenen hart weggesneden zou worden. En dat u met uw Heilige Geest een vlees en hart daarvoor in de plaats zult geven. Heere, wij bidden u om dat wonder van de bekering. Wil geven een inkeer en een afkeer van de zonde en een heenkeer tot u. Wilt u geven dat aan uw genadetroon er gebedeld mag worden om genade. Dat zondaren op u mogen zien, omdat u komt met een volle en een vrije aanbod van genade. En dat u belooft dat zij die u nederig te voet vallen, zullen van u uw wegen leren. En zo bidden wij u, Heere, om genade, om dat wondere werk van uw geest in ons midden. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Maar Heere, wij bidden u of u ook wilt werken in de harten van hen die u kennen en lief hebben. Ze zullen gedragen worden op eeuwige armen. En dat zijn machtige armen. Dat zijn armen die overal aanwezig zijn, waar uw kind ook komt. Dat zijn trouwe armen, die zullen nooit uw kinderen laten vallen. En wij bidden u, laat dat geloof aanwezig mogen zijn bij uw volk en kinderen. Dat zij mogen zien op uw trouw, op uw macht, op uw dragende liefde. En dat ze mogen zien hoe bevoorrecht ze zijn, dat u hun God bent. En dat ze daarom ook goede moed mogen ontvangen. En daarom ook juist beschaamd zullen staan, omdat ze zo vaak nog tegen u ingaan. En dat de zonde aan de deur ligt en het verderf in ons hart is. En dat wordt de grootste pijn en verdriet in het leven van hen die u liefhebben. O Heere, wil hen verder leiden, dat de zonde afgesneden mag worden, dat ze meer van Christus mogen zien en dat ze veranderd mogen worden naar uw beeld. O Heere, wil dan nog zo hartelijk en krachtig werken in ons midden. Wil dat u ook de eenvoudige prediking, ook hieruit deze vraag en dit antwoord uit de catechismus gebruiken. We bidden u, help ons wanneer wij over de christelijke band willen spreken. Geef dat de kinderen ook mogen luisteren en dat ze ook mogen begrijpen waar het om gaat. En laat dat woord, Heere, niet alleen een uitleg zijn, maar laat het ons ook mogen plaatsen als een arme zondaar of zondares voor u, Heere Jezus, in al uw reddende genade. Zegen ons zo, zegen heel de gemeente. Gedenk daar waar verdriet is gekomen. En wanneer er deze week een begrafenis zal plaatsvinden, versterkt u de familie Kater en wilt u alles wel maken. Weest u bij zieken, bij weduwen, bij hen die geliefden niet meer hebben, een man of vrouw of kinderen of ouders. Het schijnt alsof de dood heerst, maar u regeert, Heere Jezus. Want allen die in u ontslapen, ontvangen, gaan door tot in het heerlijke eeuwige leven. Maar zij die u niet kennen, gaan voor eeuwig verloren. En daarom is dit ook zo'n belangrijke, gewichtige plaats. Overtuig ons daarvan. Heren, wij bidden u voor het werk wat hier op Flakkee mag gebeuren door de veldwerker. Zegen hem, Heren, in al het werk wat hij mag doen om jongeren in de gemeente op ons eiland te begeleiden. Geef dat zijn werk gezegend mag worden. Dat jongeren ook de weg kunnen terugvinden naar de kerk. Dat het tot behoud mag zijn. Geef hem genade om te getuigen van u, ook soms onder moeilijke omstandigheden. Versterk en zegen hem. En zegen ook wanneer we daarvoor mogen collecteren. Heren, gedenk het zendingswerk. Laten uw dienaren die op moeilijke posten arbeiden versterkt mogen worden. O, laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden. Dat er nog velen toegebracht worden. Dat uw naam heerlijk mag schitteren in alle landen. Heere, al zullen er velen zijn die niets van u willen weten, wilt u naar uw soevereine genade overal zondaren overzetten. Zoals u Lydia het hart geopend hebt en Zacchaeus hebt getrokken. En dat u toch die moordenaar aan het kruis u hebt doen zien in uw schoonheid. Wil nog overal mensen de ogen openen uit vrije genade. Zegen ook het werk in Gent. Zegen de evangelist. En al het werk wat daar mag gebeuren. Gedenk hen die lijden, omdat zij uw naam belijden. Sterk hen, bemoedig en vertroost hen. Laat uw koninkrijk mogen komen. Gedenk onze regering, onze overheid, ons vorstenhuis. Heere, hoor ons bidden. Om Jezus wil. En wees ons nabij in deze dienst, in spreken en luisteren, uit genade. Amen. Gemeente, willen wij nu zingen Psalm 12, de versen 1, 2 en 7. Psalm 12, de versen 1, 2 en 7.
Thank you.
Geliefde gemeente, in het dagelijks leven moet er orde zijn. In een gezin moeten kinderen luisteren naar hun ouders. Op school moeten leerlingen doen wat hun leraren hen opdragen. In het ziekenhuis moeten verpleegsters opdrachten uitvoeren. In het leger moeten soldaten gehoorzamen. En wanneer er ongehoorzaamheid is, dan moeten daar maatregelen tegen genomen worden. Een kind wordt thuis tot de orde geroepen. Op school kan een leraar straf uitdelen. Een dokter of een verpleegster kunnen voor een medisch tuchtcollege moeten verschijnen. Een soldaat kan voor de krijgsraad komen. Een leerling kan van school weggestuurd worden. En al deze maatregelen dienen ervoor om orde te scheppen in de maatschappij. Dat noemen wij tucht. In onze maatschappij omschrijven wij tucht als het instrument waarmee in een groep de discipline wordt gehandhaafd door middel van het aanleren van gehoorzaamheid en volgzaamheid. Dat is tucht. En zo moet er ook in de kerk een zekere orde zijn. Want wij moeten gehoorzaam zijn aan de Heere, aan Gods woord. En wanneer er nou openbare zonden zijn en mensen zich tegen Gods woord en tegen Gods geboden, tegen de wil van God ingaan, dan moeten ze tot bekering geroepen worden. Wanneer er mensen zijn in de gemeente die onbijbelse dwalingen, leringen tegen de schrift verkondigen, dan moeten ze tot de orde geroepen worden. De zonde of de dwaling moeten bestraft worden. Dus er moet in de kerk ook een zekere orde zijn. Het gaat hier dus in vraag en antwoord 85 om deze ordehandhaving. Het gaat hier dus om tucht in de kerk. Wil de Heere dat? Ja, dat wil de Heere heel duidelijk. Er zijn vele voorbeelden van te zien uit het woord van God. Maar vooraf mogen we zeggen, het gaat hier om mensen die tot de kerk behoren. Het gaat hier niet om mensen in de maatschappij. We kunnen niet mensen die niet bij de kerk horen onder de tucht zetten. We moeten wel tot hen getuigen, maar we kunnen niet hen tot de orde roepen zoals dat in de gemeente kan. Het gaat om mensen binnen de gemeente die beleden hebben dat de Heere Jezus, dat ze hem willen volgen. Dat schrijft de apostel in 1 Korinthe 5, we hebben het gelezen in vers 12. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij lieden niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God. En doet gij de boze uit uw lieden weg. Het gaat hier dus om mensen die tot de kerk van de Heere Jezus behoren. Wanneer zij in zonden leven of wanneer zij dwalingen vasthouden, dan moeten ze tot de orde geroepen worden. Want wanneer zij in zonden leven, wanneer zij in dwalingen vervallen, dan kunnen ze niet zalig worden. Want dan hebben ze niet het ware geloof. Of ze leven in zonde, in opstand tegen God. En dan kunnen ze niet behouden worden. En uit liefde tot hen moeten zij vermaand worden en teruggetrokken worden tot de ware dienst in leer en leven aan de Heer. Dat noemen wij dus de kerkelijke tucht. En daar gaat het hier om in de tweede sleutel van het hemelrijk. Vorige week de eerste sleutel, de prediking van het woord. En daarmee wordt het koninkrijk geopend en gesloten. Die prediking komt tot allen. Voor hen wordt de poort geopend. En als ze weigeren te bekeren, gaat de poort weer dicht. En de tucht is het andersom. Want de tucht is niet voor allen. De tweede sleutel is voor hen die behoren bij de gemeente van Christus. En daarom staat er die deur tot het hemelrijk wordt gesloten. En pas na bekering weer geopend. Dat is de kerkelijke tucht. Vreemd woord, hè, jongens en meisjes, tucht. Het is toch een gangbaar Nederlands woord, tucht. Maar het komt van het oud-Nederlands woord tijgen. Dat kennen we denk ik niet meer. Maar tijgen betekent trekken. Bijvoorbeeld, u kent het misschien wel, iemand is naar een ander land getogen. Of hij is over de bergen getogen. Dat is nog wat ouderwets. Dat wordt wel eens gezegd. Dat betekent hij is over de bergen getrokken. Hij is naar een ander land getrokken. Togen, van tijgen, trekken. De kerkelijke tucht betekent eigenlijk trekken. Terugtrekken tot de Heere. Dat is het doel van de kerkelijke tucht. En daarom is de kerkelijke tucht niet een zaak van hardheid en negatief en willen heersen over anderen. Nee, het is niet negatief, het is positief. Het dient tot het behoud van die zondaar. Het is tot de zaligheid van die ander. En daarom is het juist hard en onbarmhartig wanneer de kerkelijke tucht niet toegepast wordt. Want er zijn de mensen die in zonden leven, waardoor zij niet in de hemel kunnen komen. En de kerk laat het allemaal maar toe. Dat is pas hard. Dat is negatief. Het lijkt niet negatief. Het lijkt heel aardig. Maar het is wel heel hard. Want dan laat de kerk iemand doorleven in zondige relaties. Terwijl hij zo niet behouden kan worden. Deze tweede sleutel van het hemelrijk wordt hier dus de christelijke ban genoemd. Ook zo'n moeilijk woord, jongens en meisjes, hè? Ban. Wat wordt ermee bedoeld? Het woord ban betekent historisch, in de geschiedenis, dan kon een koning iemand in de ban doen. Dat betekent dat hij vogelvrij was. Wat betekent dat? Dat betekent iedereen kon hem doodmaken en zijn goederen ontroven. Dan ben je in de ban, dan ben je vogelvrij verklaard. De koning beschermt hem niet meer. De politie beschermt hem niet meer. Als iemand hem doodt, dan begaat hij volgens de koning geen zonde, geen. Dan overtreedt hij niet de wet. Zo heeft de Romeinse paus Luther in de ban gedaan. Die goede man, die het woord Gods trouw verkondigde. Maar hij ging tegen de zin in van de paus. En toen heeft de paus hem in de ban gedaan. Dat betekent iedereen in Duitsland kon Luther doden. En kon ook zijn goederen afpakken. En er mocht niemand iets van zeggen. Want de paus had dat verklaard. Toen is Luther beschermd door Duitse prinsen en vorsten hebben hem toen beschermd. En toen heeft de Heere zo op zo'n manier voor Luther gezorgd. Toen was Luther in de ban gedaan. Nou, in de kerk spreken we ook over de ban, de christelijke ban. En dat betekent dan dat de kerk verklaart dat een persoon niet meer tot de gemeente behoort. Dat hij niet meer tot het koninkrijk van God behoort. Hij heeft geen deel aan de Heere Jezus Christus. Hij wordt buitengesloten uit het koninkrijk Gods. En wanneer dat wordt uitgesproken op goede Bijbelse gronden, dan geldt dat niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Dat is de christelijke ban. Natuurlijk kan een kerk niet zeggen, iemand is vogelvrij en je mag hem doden en zijn goederen roven. Nee, dat mag een kerk helemaal niet doen. Maar de kerk mag wel zeggen, u hoort niet meer bij ons. En als u zo doorleeft, gaat u zeker verloren. Dat mag de kerk uitspreken. En hoe gaat dat dan? Hoe spreekt de kerk dat uit? Dat spreekt de kerk uit door middel van de kerkenraad. De Heere regeert zijn gemeente door middel van de kerkenraad. Of het zou ook kunnen door een kerkelijke vergadering. Verschillende kerkenraden bij elkaar. Dan heb je wat we noemen een klassisvergadering of een synodevergadering. Dan kan iemand buitengesloten worden uit de kerk omdat hij in zonde leeft en weigert zich te bekeren. En zo, dat zien we allemaal verklaard in vraag en antwoord 85. We lezen het nog een keer. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Alzo als, volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren of leiden. Nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, door de gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, de kerkenraad, aangebracht worden en zo zij aan de vermaning zich niet storen, door hen lieden, door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en door God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als leden van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Nou, de kerkelijke tucht is heel belangrijk. De Nederlandse geloof vindt het zo, de Nederlandse geloofsbelijdenis vindt het zo belangrijk dat zij de tucht één van de drie kenmerken noemt van de ware kerk. De drie kenmerken van de ware kerk zijn ten eerste de zuivere prediking van Gods woord, ten tweede de zuivere bediening van de sacramenten en ten derde de uitoefening van de kerkelijke tucht. En ik zei zojuist dat er vele voorbeelden van te vinden zijn in de Bijbel. Dat de Heere wil dat de tucht beoefend wordt en plaatsvindt in de gemeente. Laten we enkele voorbeelden bezien. Bijvoorbeeld, u kunt ook wel enkele bedenken, denk ik. Maar bijvoorbeeld, Abraham. Hij komt in Egypte en hij wordt bang. Want Sarah, zijn vrouw, is een mooie vrouw. En hij is bang dat de mensen van Egypte hem zullen doden en zijn vrouw van hem zullen afnemen. En daarom zegt hij tegen Sarah, we moeten maar zeggen, jij bent mijn zuster. En als je dan pakken en meenemen, dan sparen ze tenminste mijn leven. Nou, het was allemaal niet zo fraai wat Abraham hier bedacht. En daar is hij ook door vermaand en bestraft. Hij is tot de orde geroepen. Door wie? Nota bene door de farao van Egypte zelf. Want de Heere sloeg farao met plagen omdat farao Sarah genomen had. En toen begreep farao, iets is hier mis. En toen heeft hij Abraham de les gelezen. En toen stond Abraham beschaamd. Toen werd Abraham eigenlijk getuchtigd. Hij mocht Sara meenemen en hij kreeg zelfs nog goederen en beesten van de farao mee. En zo trok hij terug. Maar de Heer had hem gered. Maar het ging wel door de weg van vermaning. Een ander voorbeeld. Wanneer Simson een heel losbandig leven leidt. En wanneer hij relaties aanknoopt met slechte vrouwen uit het land van de Filistijnen, dan komt hij uiteindelijk in grote moeite terecht. De Heere laat de Filistijnen hem gevangen nemen, zijn ogen worden uitgestoken. En dan moet Simson de molen aandrijven door de hele dag rond te lopen. Maar door deze tuchtiging die over hem kwam, komt hij tot bekering, komt hij tot inkeer. En hij smeekt de Heer om vergeving. En wanneer de Filistijnen dan een keer hem uit zijn gevangenis halen om de spot met hem te drijven, zie die machtige man en zie wie hij nou is, dan smeekt Simson de Heer: Heere, mag ik nog één keer kracht ontvangen om het te wreken op deze Filistijnen? En toen gaf de Heer hem zijn wens. Door die vermaning was Simson weer recht voor God en heeft hij zijn roeping verstaan. Zo werd Simson eigenlijk door die Filistijnen, door God zelf, onder de tucht gezet. En toen heeft hij in zijn dood Israël verlost van deze Filistijnen. U kunt ook denken aan David na zijn zonde met Bathseba. Toen wilde David dat eerst niet herkennen, want ja, hij was toch een koning en een koning kan toch doen wat hij wil. Maar David wordt bestraft en Nathan komt bij hem en zegt: gij zijt die man. En het kind sterft en David verootmoedigt zich en beleidt zijn schuld. En zo langs deze tuchtiging komt het weer goed tussen de Heere en hem. We denken aan wat Petrus overkomen is, of liever gezegd wat hij gedaan heeft toen hij de Heer Jezus verloochende. En toen keek de Heer Jezus hem aan, dat was het begin van de tucht. Petrus, wat zeg je nu? Dat las Petrus in de ogen van de Heer Jezus. En hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. En op de dag van zijn opstanding heeft de Heer Jezus een persoonlijk onderhoud met Petrus gehad. We weten niet wat daar is plaatsgevonden. Maar het kwam weer helemaal goed. Petrus heeft natuurlijk zijn zonde beleden. De Heer Jezus heeft er hem vergeven. En zo had Petrus de Heer Jezus nog meer lief dan voorheen. Door de tuchtiging kwam het weer goed tussen de Heer Jezus en Petrus. En in 1 Korinthe 5 hebben we gelezen over allerlei wantoestanden in de gemeente. Dat er een man was die leefde samen met de tweede vrouw van zijn vader. En er was een schande ook in die tijd al. Kwam onder de heidenen zelfs niet voor zulke zaken. En dan zegt Paulus, die man, die moet onder de tucht gezet worden. De zonden moeten bestraft worden. En zo kunnen we nog meer voorbeelden bedenken van de tuchtuitoefening, hoe belangrijk en wezenlijk die is. En de tucht heeft eigenlijk drie doeleinden. Om drie redenen moet de tucht uitgeoefend worden. Ten eerste de zondaar zelf. Wanneer die zondaar doorleeft in die zonde, kan hij niet behouden worden. En dat maakt het nou zo erg. Het is niet dat we ons overal mee gaan bemoeien. Maar wanneer iemand in openbare zonde leeft en die zonde vasthoudt, dus iets wat God uitdrukkelijk verboden heeft in zijn woord, dan kan hij niet behouden worden. Dat betekent, hij gaat voor eeuwig naar de hel. Dat is verschrikkelijk. En daarom moet de kerk zo iemand aanspreken. Denk maar aan Galaten 5, vers 21. Daar wordt gesproken over nijd, dus dat is haat, en moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Efeze 5, vers 5, want dit weet gij dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dus wanneer deze zonden zich voordoen, dan moeten die mensen aangesproken worden. En ze moeten zich van die zonden bekeren. En wanneer ze dat niet doen, dan moeten er maatregelen genomen worden om die zondaar terug te trekken tot de Heere. En het gaat niet alleen om zonden, ook om dwalingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in mensen de godheid van de Heere Jezus loochenen. Of het kan zijn dat iemand de drie-eenheid niet gelooft. Of hij gelooft niet in de verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus. Nou, dan geloven ze niet echt in de God van de Bijbel. Dan hebben ze een verzinsel waar ze dan in geloven, zoals ze dat zeggen. Maar zo kunnen ze niet behouden worden. Wanneer ze volharden in dit ongeloof, dan gaat het helemaal mis. En daarom moeten ze tot de orde geroepen worden, moet met hen gesproken worden. En uitgelegd worden waarom de drie-eenheid wel werkelijk bijbels is. En waarom er alleen maar voldoening is door het bloed van de Heere Jezus. En zo moeten ze weer teruggetrokken worden tot de Heere. Dit dient allemaal tot behoud van de zondaar. Dat is het eerste doel van de kerkelijke tucht. Het behoud van de zondaar. Tweede doel van de kerkelijke tucht. Dat is om zonden uit de gemeente te weren. Want deze zonden hebben verderfelijke invloed. En door bepaalde zonden concreet aan te wijzen en een zondaar ook daadwerkelijk aan te spreken, hem in het openbaar onder de tucht te zetten, dat heeft een afschrikkend effect op anderen. Dan zullen zij niet deze zonde gaan bedrijven. Het heeft een heiligend effect op de gemeente. Het bederf in de gemeente wordt geweerd. Dus tucht bevordert de heiligheid van de gemeente. Daar moeten we wel een kanttekening bij plaatsen. Het gaat hier wel om uiterlijke zonden. Zonden die we zo mee kunnen aanwijzen. Iemand houdt zich bezig met fraude. Ja, dat kan niet. Hij mag die zonde niet vasthouden. Dat verbiedt de Heere. Dat tolereert de Heere niet. Iemand kan met een andere vrouw leven. Dat tolereert de Heere niet. Zo zijn er meer zonden, dus die moeten aangewezen worden. Maar het gaat dus wel hier om uiterlijke zonden. Er zijn heel veel zonden in ons hart. En we kennen niet elkaars hart. En daar mogen we ook niet over oordelen. Want het hart, dat ligt tussen ons persoonlijk en de Heere. En nu in de kerkgeschiedenis zijn er wel mensen geweest die zeiden, we moeten een geheel heilige gemeente hebben. Dus al de leden moeten ware gelovigen zijn. En ze moeten echt gelovigen zijn. En er moet dus ook geen zonde in hen zijn. We moeten die zonden helemaal proberen uit te bannen. We willen een volmaakte gemeente, een volkomen heilige gemeente. En dan meende men dat men in de harten van anderen kon kijken en zeiden, ja, ik voel dat jij er toch niet helemaal bij hoort. Dat waren met name de wederdopers in de 16e eeuw, maar daarna gebeurde het ook. Je vindt het ook nog wel. Een bepaalde uitwassen in de evangelische beweging. Maar daarvoor heeft de Heere Jezus nu de gelijkenis van het onkruid en de tarwe gegeven. in Matteüs 13. En daar heeft de Heer gezegd, het onkruid en het tarwe, dat lijkt precies op elkaar. Totdat het pas in de volle vrucht staat, dan zie je het verschil. En zo willen, dan willen de maaiers willen nu alvast het onkruid eruit trekken. Nee, zegt die landeigenaar, want je zou ook dan de tarweplanten kunnen uittrekken. Laat ze maar tezamen opgroeien en dan in de oogst, dan is het heel duidelijk. En zo zegt de Heer Jezus ook, in de kerk zijn er ook zonden die we niet uit kunnen roeien. Dat zijn de zonden in het hart. Wij zien alleen wat voor ogen is. Je hebt wijze maagden en dwaze maagden. Die kun je van buitenkant niet zien. En daarom kunnen wij hier geen volmaakte kerk bewerken. En daarom, wanneer wij spreken over de kerkelijke tucht, dan gaat het over de openbare zonden. En om die aan te wijzen, wordt het bederf in de gemeente geweerd. Dus het eerste doel van de tucht was de zondaar te behouden. Het tweede doel van de tucht is het bederf in de gemeente te weren. En het derde doel van de kerkelijke tucht is dat de toren van God tegengehouden wordt. Dat die over heel de gemeente zou komen. Want wanneer er openbare zonden getolereerd worden, dan zal heel de gemeente daarvoor gestraft worden. Want het zijn toch openbare zonden, men weet ervan. Maar men doet er niets tegen. Dan komt Gods toren en zijn ongenoegen over de gemeente. En dat zien we al bij wat met Achan gebeurde. Achan bij Jericho, die stal uit de schatten van Jericho zilver en goud en een Babylonisch overkleed. En hij verborg dat in zijn tent, daar was zijn hele gezin bij aanwezig. Zijn hele gezin wist het ook. En dan wordt heel het volk ervoor gestraft. Het volk leidt een nederlaag bij Ai. Ik meen zo'n 36 mannen worden gedood. En Jozua en de oudsten zijn ontsteld, ontzet. Waarom gebeurt dit nu? Waren we dan maar aan de andere kant van de Jordaan gebleven, zegt Jozua tot de Heere. En dan zegt de Heere, waarom... Lig jij daar zo op de grond, sta op. Israël heeft gezondigd. Ja, maar Achan had alleen maar gezondigd. En toch wist zijn hele gezin ervan. Daarom was het al openbaar. Al was maar een klein gedeelte. Heel Israël werd ervoor gestraft. En de gunst van de Heere zou alleen maar terugkomen wanneer Achan en zijn gezin gestraft zouden worden. Toen kwam pas Gods zegen weer terug. We vinden nog een voorbeeld in de Bijbel dat heel de gemeente eronder lijdt vanwege de zonden van enkelen, omdat deze zonden getolereerd worden. We denken aan 1 Korinthe 11 vers 30. Dat gaat over het avondmaal. En daar waren wantoestanden aan het avondmaal. En dan zegt apostel Paulus, die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, zieken en velen slapen. Dat betekent ze zijn ontslapen, ze zijn gestorven. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Dus de apostel Paulus zegt, jullie moeten jezelf nu onder handen nemen. Jezelf gaan beoordelen en die wantoestanden wegdoen. Want zoals het nu is, ligt de toren van God over heel deze gemeente in Korinthe. We We zien nog een voorbeeld in Openbaring 2. Dat gaat over de gemeente van Efeze, die heel rechtzinnig was en heel ijverig was. Maar de liefde was weg. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dat is dus de liefde die ze voorheen kenden. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Die liefdeloosheid moet weggedaan worden. Want anders zou de Heere zich terugtrekken uit de gemeente. En zo zijn er ook voorbeelden in ons land van gemeenten, plaatsen waar vroeger kerken waren, die een waar de Bijbelse prediking was, maar waar de tucht verslapt werd. Men verslapte in de leer en de liefde functioneerde niet en de gemeenten kwijnden weg, omdat Gods geest bedroefd was en hij trok zich terug en er vonden geen bekeringen meer plaats. En dat kwam omdat zonden getolereerd werden. En dat zijn nou allemaal voorbeelden dat Gods ongenoegen over de gemeente komt. Dus het derde doel van de kerkelijke tucht is dat Gods toren over de gemeente weerhouden wordt. En wie moet er nou hier op deze zaken toezien? Met name de kerkenraad. Maar niet alleen de kerkenraad. Ook wij onderling ten opzichte van elkaar ook. De uitoefening van de tucht en het opzicht over elkaar, het vermanen van elkaar in liefde, in ootmoed. Elkaar wijzen, is dat wel goed wat er gebeurt nu in je leven? Kun je dat zomaar verantwoorden? De Heere zegt toch anders in zijn woord. Dat is het onderling opzicht in de gemeente. En wanneer dat plaatsvindt, dan is dat een teken van een gezond geestelijk leven. En zo behoort het te zijn. Broederlijke vermaningen. De ander erop wijzen. In liefde hem erop aanspreken. Dan moeten we niet bang zijn dat te doen. Dan moeten we niet denken, ja, maar wie ben ik? En ik ben dan ook maar een fariseer. Nee, helemaal niet. Wanneer u een ander bezig ziet met verkeerde dingen, spreek hem daarop aan. Wanneer jij weet dat iemand anders bezig is met verkeerde zaken, spreek hem daarop aan. Er mag geen valse schaamte zijn. Er mag geen lafheid zijn in de gemeente, dat we uit angst niet willen zeggen. Het gaat dus wel om openbare zonden. Als iemand zit te kijken naar allemaal rommel, en je weet dat, vraag hem ernaar, wat ben je toch aan het doen? Of waar kijkt u eigenlijk naar? Of u weet van iemand die is oneerlijk in zaken doen en u weet dat. Nou, spreek hem erop aan in liefde. Niet om uzelf te verheffen, nee. Dan begint u te zeggen dat er van alles aan u mankeert. Maar ik zie dit, dat kan toch niet. Onderling opzicht, vermaan met liefde. En wanneer die persoon nou niet naar u luistert en zegt, bemoei je met je eigen zaken. Dan moet u toch nog een keer naartoe. Dan met iemand anders. En wanneer hij of zij dan nog niet luistert, dan moet u naar de kerkenraad toe gaan. En zeggen, daar ligt iets helemaal verkeerd. En dan moet de kerkenraad daar naartoe gaan. En dat doet u allemaal niet uit bemoeizucht, maar uit liefde, uit bewogenheid tot behoud van die medebroeder of zuster. Het getuige van een gezond geestelijk leven. Wanneer dit zo functioneert in de gemeente. En dan zien we niet neer op een ander. Want wat er bij een ander uitkomt, dat zit bij mij in het hart. Laten we dat nog maar onthouden. En het is niet omdat wij zo goed zijn dat wij niet in bepaalde zonden gevallen zijn. Het is enkel genade. Dat God ons daarvoor bewaard heeft. Maar wanneer een ander wel in bepaalde zonden leeft, dan moeten ze daar wel op worden aangesproken. En dit onderling toezicht in de gemeente wordt ook door de Heer Jezus letterlijk zo gezegd. U hebt wel eens vaker gehoord, denk ik, uit Matthäus 18. In de versen 15 tot en met 18, ik lees u even voor. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het aan de gemeente. En indien hij ook aan de gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Nou, dit is het gedeelte waaruit de praktijk, onze kerkordelijke, kerkelijke tucht op gebaseerd is. En ook op andere teksten. Titus 3 vers 10, verwerp een kettersmens na de eerste en de tweede vermaning. 1 Korinthe 5, wat we lazen, vers 13, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. En wanneer staat hier in Matthäus 18, zegt het aan de gemeente, wat mee bedoelt de kerkenraad. En dan moet de kerkenraad daar actie op ondernemen. En wat voor actie is dat dan? Nou, dan moeten de twee broeders naar die persoon in kwestie. En dan past de kerkenraad gelijk stille censuur toe. Dus dan weet niemand er nog van. Maar zo'n broeder kan dus niet aan het avondmaal komen. En hij staat onder stille censuur. Hij weet het, de kerkenraad weet het. En voor de rest hoeft niemand het nog te weten. Opdat deze broeder nu al dan tot inkeer komt. En ziet, ja, ik ben helemaal verkeerd bezig. Ik moet ermee stoppen. En de zonde beleidt. En dan komt hij voor de kerkenraad. En dan wordt het daar voor de ouderlingen ook met name. Dan wordt het beleden. Dan wordt de stille censuur opgeheven. Nou, dan is het klaar. Maar wanneer die broeder volhardt in die zonde, dan komt de zogenaamde eerste trap van censuur wordt toegepast. En er wordt door hem verteld dat hij officieel nu onder censuur staat. En dan moet er ook afgekondigd worden vanaf de preekstoel. En wat wordt dan afgekondigd? Dat een lid van de gemeente in zonde leeft tegen het bepaald gebod. Een van de 10 geboden. En er wordt de naam niet bekendgemaakt. En de bedoeling is dat de gemeente zal bidden voor dit onbekend lid. We weten niet wie het is, ter bescherming van die broeder. Helaas gebeurt het vaak dat men dan zijn lidmaatschap opzegt. En dan kan de kerkenraad niet verder gaan. Dan kan de kerkenraad niet verder gaan met kerkelijke censuur. Want zo iemand is geen lid meer. Hoort niet meer bij de gemeente. Maar dan snijdt iemand zichzelf af van het koninkrijk Gods. Dat is heel verschrikkelijk. Ze denken, dan komen er makkelijk van af. Maar ze weten niet wat ze doen. Maar als zo iemand dan wel blijft bij de gemeente, wordt steeds vermaand, maar hij blijft ook in die zonde, dan komt na verloop van tijd de tweede trap van de kerkelijke censuur. En daarvoor is dan toestemming nodig van andere kerken. Die gaan zich ook mee bemoeien. Die willen weten precies wat er gebeurd is, zodat de kerkenraad niet te hard optreedt. Het is heel goed dat er een veiligheidsclausule ingebouwd in ons kerkelijk leven. En als de klasis dan toestemming geeft, dan kan de kerkenraad overgaan tot de tweede trap. En dat betekent, dan wordt ook weer gezegd dat iemand gezondigd heeft tegen dit gebod, maar dan wordt ook zijn naam afgekondigd. Met de bedoeling dat er concreet voor hem gebeden wordt. En wanneer hij blijft volharden in dat gebed over niet al te lange tijd, vrij kort daarop vindt de derde trap van de kerkelijke censuur plaats. En dat is een formulier achter in het psalmboek, wordt bijna nooit gelezen. Dat is de christelijke ban. En er wordt afgelezen, die broeder is geen lid meer van onze gemeente, ook al zit hij nog in de kerk. Je kunt hem moeilijk de kerk uitjagen. Soms ken ik een geval uit Canada. Of uit de Verenigde Staten was het, dat iemand helemaal afgesneden was uit de gemeente, maar nog steeds bleef komen. Maar dan moet de gemeente ook geen omgang meer met hem hebben. Hij zei u als de heiden en als de tollenaar. En een Jood ging niet om met een heiden, ging niet om met een tollenaar. Dus niet vriendelijk begroeten en zeggen hoe gaat het met u. En we hopen dat het goed met u mag gaan. Nee, hem laten staan. Waarom? Omdat hij gaat voelen, ik hoor er niet meer bij, want hij hoort er ook niet meer bij. Want hij volhardt in die bepaalde zonde. En dan moet hij tot inkeer komen en zien dat hij bezig is zichzelf af te snijden van de christelijke gemeente, opdat hij dan tot inkeer komt. En dat is zo heerlijk, dan kan hij weer terugkomen. Dan beleidt hij zijn zonde voor de kerkraad en dan is ook een formulier achter in het psalmboekje voor de wederopneming van iemand die dus eerst afgesneden was. En dat is een heel blijde, vreugdevolle zaak. En dan wordt hij weer toegelaten tot de gemeente in volle rechten na belijdenis van zijn zonden. Goed. De kerkelijke tucht. Maar nu persoonlijk voor ons. Want er is een kerkelijke tucht vanwege de kerkenraad. Is ook onderling, behoort de tucht te zijn, opzicht over elkaar. Getuigd van gezond geestelijk leven. Maar er is ook nog een andere vorm van tucht. Dat is zelf. Tucht. Zelftucht. Dan gaat u uzelf onderzoeken voor het aangezicht van de Heere. Wie ben ik zelf voor de Heere? Welke zwakke plekken vertoon ik in mijn leven? Zijn er verborgen zonden in mijn leven? Is er een verachtering in de genade? Onderzoekt u zelf, zegt de apostel. En wanneer wij aan bepaalde zonden vasthouden of wanneer onze prioriteiten verkeerd liggen, wanneer de Heere niet meer centraal staat in ons leven, dan moeten we onszelf op aanspreken en dat zelf belijden voor de Heere. Zelftucht, zo vindt het ook plaats in het geestelijke leven, zelfonderzoek. En dan wanneer Gods geest doorwerkt in ons leven en ons onze persoonlijke zonden laat zien, dan zien wij dat wij naar recht eeuwig buitengesloten moesten worden. En dan kan het beleefd worden in het eigen leven dat ik er buiten moet vallen. En dat de deur van het koninkrijk Gods voor mij dicht moet vallen en door mijn zonden verdien ik eeuwig om te komen. En bij het ontdekkend licht van Gods geest, dan wordt een mens verbijsterd en geschokt. En dan zie ik dat ik die zondaar ben en dan word ik heel klein voor de Heere. En dan leer ik mezelf kennen als een uitgestotene en als een uitgeslotene. Dan heb ik geen rechten meer voor God en dan beleid ik het, Heere, het is recht wanneer u mij zou wegwerpen. Daar kan ik niets tegen inbrengen, want ik heb tegen al uw geboden zwaar gezondigd. En dan moet ik mezelf veroordelen. En zo komt er ware boetvaardigheid voor God. Zo komt de ware vernedering van het hart voor God. En dit behoort bij het authentiek christelijk beleven. Kent u daar iets van? Bent u al van uzelf geschrokken? Bent u al eens aan het einde gekomen met uzelf? Hebt u al Paulus begrepen die het zei, ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Hebben we al gezien dat wij geen gerechtigheid voor God hebben? Dat we failliet zijn voor God? Ik heb niets om mijn zonden mee te bedekken. Hebben we gezien dat we eeuwig van God behoren afgesneden te worden? Kijk, wanneer u dat ziet, dan worden dit bange dagen. En dan beleeft u het op Psalm 59, vers 10, dat gij in bange dagen mijn toevlucht waart. En daarom wil ik van u gewagen. Wanneer de Heilige Geest zo ontdekkend werkt, dan wordt dat onhoudbaar voor u. Maar dan smeekt u om genade. En wat wordt het dan voor zo'n mens een wonder wat er met de Heere Jezus gebeurd is. Hij was aan het kruis. En toen moest hij, die altijd rechtvaardig was, toen moest hij het beleven dat de deur van het Koninkrijk Gods voor hem op slot gedaan werd. Was dichtgeslagen, toen stond hij buiten, toen heeft hij geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen werd Christus uitgeworpen uit het Koninkrijk Gods, toen werd hij geworpen in de diepten van de hel. Toen werd Christus de uitgestotene en de afgesnedene. En zo werd hij de plaatsvervanger van heel zijn volk. Toen heeft hij de plaats ingenomen die elk van zijn kinderen naar recht had moeten innemen. Toen werd Christus failliet verklaard. En toen kwam de Heere Jezus werkelijk aan het einde. Toen was er voor hem niets meer dan buitenste duisternis, omdat de schuld en de zonden van Gods kinderen werden op hem geladen. En wanneer u dat ziet, dan wordt het een eeuwig wonder. En dan ziet u in deze borg uw behoud, omdat hij dan uw plaatsvervanger wordt. Dan wordt hij uw leven, uw alles. En daarom mag een zondaar, hoe diep hij ook gevallen is, tot deze Christus komen en al zijn zonden belijden. En dan aan de voeten van de Heere Jezus, dan vindt het wonder plaats. Dat het Koninkrijk Gods, dat eigenlijk voor u dicht had moeten zitten, voor u geopend wordt. Omdat de Heere Jezus dan al uw schuld en al uw tekorten op zich genomen heeft. En dan mag u binnengaan en dan wordt u ontvangen in dat Koninkrijk Gods. En dat alles op kosten van de Heere Jezus Christus. En dat maakt dit evangelie zo heerlijk, zo krachtig. Dan wordt de Heere alles voor u. O, dan bent u hem alles verschuldigd, want hij liet u maar niet doormodderen. Nee, hij liet u... Hij stopte u. Hij opende uw ogen voor de ellende waar u mee bezig was. En hij trok u naar zichzelf toe. En u knielde neer naast Saulus van Tarsen. U knielde neer naast David en u zei, Heere, ik ben die man. En u knielde neer naar Simson. En u zei, Heer, ik verdien helemaal niets meer. En u knielt neer naast Petrus. En u weent bitterlijk. En zo wordt dat volk dat nergens recht op heeft, toch zalig. Omdat deze borg in een plaats ging staan. En zo mag er geëindigd worden. Indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Want het bloed van de Heere Jezus reinigt van alle zonde. Amen. Laten wij zingen Psalm 59, de versen 1 en 10. Laten wij bidden. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze dienst u danken voor dat heerlijke wonder van de plaatsvervanging. Dat u een uitgeslotene wilde worden. Opdat wij die eeuwig buitengesloten hadden moeten worden. Dat wij nog binnengesloten zouden kunnen worden. In uw heerlijk koninkrijk. Het koninkrijk wordt ons verkondigd. O Heere, geef dat wij dicht bij u mogen leven. Dat we een hekel aan de zonde mogen krijgen. Dat we u mogen leren lief krijgen. En met u mogen leven. O Heere, wil uw woord toepassen aan onze harten. Behoud ons als gemeente. Werk in onze gezinnen met uw woord en geest. Schenk genade aan ouders om hun kinderen op te voeden en een voorbeeld te zijn in godsvrucht. Heere, zegent u de kerkenraad met alle beslissingen die genomen moeten worden, zalf de broeders met uw geest en woord. Gedenk ons deze week. Zegen de diensten die belegd worden, een trouwerij, een rouwdienst. Wil ons een goede dag geven, ook met elkaar aanstaande zaterdag. En breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Om Jezus wil, amen. Laten wij zingen Psalm 84, het vijfde vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.